Welkom bij de 10e aflevering van de Springschool podcast. Ik ben Hannes Malfin, ik ben een spring- en bewegingsexpert en ik ben de mede-eigenaar van de Sterk Personal Training Studio in Gent. In deze podcast laat ik mensen aan het woord die een waardevol verhaal te vertellen hebben in functie van prestatieverbetering met de nadruk op hoger springen. Vandaag heb ik een gesprek met Nick Oudhoorn. Nick is een van de meest ervaren trainers die ik ken. En hij is sinds 2007 bezig met het ontwikkelen van het Forza trainingsconcept. Dag Nick.
Dag Hans.
Moesten we hier een teleportmachine hebben? Waar zouden we vandaag naartoe willen?
Vandaag zou ik naar Londen willen. Huh? Ja. Omdat er daar een interessant toernooike aan de gang is. Tennis-toernooike. En wat toch altijd leuk is om te zijn. Om te kijken, om te werken, om te vertoeven.
Huh? Ja. Oké, okay, en dat gaat over Wimbledon dan?
Dat gaat over Wimbledon, inderdaad.
Oké. Okay. Welke wedstrijden zijn er zoal vandaag?
Vandaag geen idee. Maar goed, ja, het is een, naast Roland Garros toch een van de leukste toernooien die er zijn. Omdat we ze op tuur kunnen meemaken. Dat we niet s'nachts moeten opstaan om...
Like US Open.
US Open of de Australian Open. Dus dat we zo goed als live kunnen kijken.
Ja. Ik heb gezien dat Nadal en Federer er nog in zitten.
Ja.
Wie had er... moesten die twee in de finale tegen elkaar komen?
Ja, Federer.
Dan? Federer?
Federer, ja.
En waarom?
Ja, ongelooflijk, hè. Ik bewonder hem vooral voor zijn energieverbruik tijdens zijn tennis. Ja. Ik gebruik het al een tijdje, of ik heb het al een paar keer gebruikt, Move Like Roger. Voor mijn tennissers, dat zou de ideale manier van bewegen zijn. Maar goed, het is niet voor iedereen weggelegd. Ja. Om op die manier te kunnen bewegen, om op die manier je voeten te gebruiken, je hefboom te gebruiken. Ja, dat is fantastisch. Hè. Dat is ja, gratis energieverbruik. Hè. Ja.
Mooi. Move Like Roger, dat gratis energieverbruik. Ik vind dat super interessant, want hoe lang is zijn carrière? Hoe lang speelt hij al op het hoogste niveau verder?
Ik denk dat we van leeftijd niet veel verschillen. En ik heb het niet anders meegemaakt, dus ik ben 38 jaar. Ik ben nu zelf een keer begonnen aan een tenniscarrière. En als je 2-3 matchen na elkaar speelt, dan... ik weet hoe dat voelt om 2-3 matchen na elkaar te spelen. Het is natuurlijk niet op dat niveau. Maar het is uitzonderlijk, hè, om zo lang mee te kunnen. Volgens mij kan hij nog 10 jaar verder gaan. Hè.
Want de tennis is wel een sport waarbij dat de impact op je lichaam heel groot is.
Ja.
Draaien, keren, ja. Slaan.
Klopt. De richtingsveranderingen, en dat ervaar ik nu zelf ook, dat is een moeilijke. Allee, ik ben wel van het type dat ook zelf wel wat ballen zal terughalen en dat kan blijven lopen. Maar dat is toch een enorme impact hoor. En dan gekoppeld aan het slaan natuurlijk, vanuit verplaatsing nog een voorhand winner slaan, of dan net niet slaan en nog moeten terugkeren naar de andere kant van het veld. Ja, dan merk ik toch wel dat bij veel spelers en speelsters, ook in de jeugdopleiding, dat een heel belangrijke stap is. Ja. Iedereen kan wel op een bal slaan, in die opleiding ook, maar om dat 3-4 keer na elkaar te doen en nog voldoende kwaliteit en verplaatsing aan te koppelen, dat is soms een ander verhaal.
Ja. Ja, dus verstandig je energie gebruiken,
ja.
is verder een van zijn grote geheimen?
Ja, ja, ja. Dat vind ik wel. Ja. Ja.
En is dat iets dat... is dat iets dat hij van nature heeft?
Ja, bij hem moeten we ook wel concluderen dat iets is van nature. Nu, je ziet natuurlijk niet 100% achter de schermen wat er gebeurt. Maar als ik terugkijk naar de toernooien dat ik hem heb bezig gezien. Dan is een opwarming en dan is een training bij Federer. Naast een tennistraining is dat altijd op een heel speelse manier. Dat is met een tennisbalken spelen, dat is met een basketbal spelen, dat is met een voetbal spelen. Dus dat ook wel een beetje de boodschap is die we altijd meedragen voor jeugd. Laat ze al spelend bewegen en ze zullen goed bewegen.
Ja. Ja. Al spelend leren met energie omgaan dan.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Dus als trainer zouden je spelers een spelletje kunnen laten spelen. Een simpel spelletje zoals stickertje,
ik zeg
maar iets. En de opdracht is degene die het langst het langst kan overblijven of zo.
Ja.
Degene die het laatst overblijft, is degene die het beste zijn energie heeft ingedeeld.
Voilà. Nu, wat ga je doen als je tikkertje speelt? Gaat iemand aantikken, maar je wil ook zo snel mogelijk weer weg zijn. Ja. Net hetzelfde in tennis. Ja. Je hebt aan de voorhandkant je voorhand gespeeld, maar je wil ook zo snel mogelijk terug naar het midden van je veld, om je veld te coveren, hè, ervoor te zorgen dat een tegenstander zo weinig mogelijk plaats heeft om zijn volgende bal te scoren. Dus ja, in dat opzicht is inderdaad een tikspelletje is iets wat ik met mijn jeugd in tennis ongelooflijk veel ga doen. Ja.
We zoeken het altijd heel ingewikkeld, de dag van vandaag.
Ja.
En het moet theoretisch kloppen en het moet onderbouwd zijn. En, maar eigenlijk, zo'n simpel spel als tikkertje, dat dat dan zo efficiënt is,
ja.
Dat is wel... Ja, dat is een mooie start van de,
ja.
van de podcast, vind ik.
Als we jong genoeg beginnen, dan bewegen ze allemaal goed.
Ja.
Nou, natuurlijk, op jeugdige tennisleeftijd zijn er bij. En ik heb nu ook een zoon die op een behoorlijk niveau aan het spelen is. Het is verleidelijk om heel veel te trainen, hè, ja. om beter te worden. Maar ja, ik doe met hem ook nog heel veel andere dingen naast. Ik laat hem voetballen en ik laat hem ook de conditietraining doen bij mij. En dat blijft op een speelse manier. Dus als ze een goed bewegingspotentieel hebben, dan denk ik dat we dat gaaf houden. En dat we alle kansen open houden om er een goede beweger van te maken, zolang dat we ermee blijven spelen. Ja. Natuurlijk, als je naar meer dan 10 à 15 uur per week tennis gaat, dan begint dat lichaam een beetje eenzijdig te belasten. En dan zie je dat vanaf de leeftijd van, ja, ik moet niet zeggen 12 jaar, ik kan vanaf 10, 11 jaar, kunnen al blessures optreden.
Ja. Ja. Dus uw zoon, vanaf welke leeftijd zouden hem meer dan 10, 15 uur per week laten tennissen?
Tennis alleen, ik denk vanaf zijn, maar ik moet dat ook een beetje zien, zijn ontwikkeling is vrij groot en vrij stevig gebouwd al voor zijn leeftijd. Ik denk vanaf 14, 15 jaar.
Ja.
Ja,
dat die, en dat die en stap daarvoor gaan laat je hem zoveel mogelijk verschillende...
Ja.
dingen uitproberen.
Ja, klopt.
Zoals?
Moest er tijd voor zijn, dan zou hij van mij ook zeker rugby mogen doen.
Cool. En waarom rugby?
Ja, omdat ik dat qua respect en qua discipline in die sport ongelooflijk vind. En ja, dat je gewoon een enorm veelzijdige atleet moet zijn. Hè. Overzicht houden, loopvermogen, duelkracht. Maar goed, ik vind dat wel een beetje, in het voetbal vind ik dat ook wel een beetje terug. In het voetbal zie ik ook wel dat hij zijn lichaam zo'n beetje begint te exploreren op dat vlak.
Maar voetbal is iets lakser dan rugby.
Ja, mogen we wel zeggen.
Rugby is misschien nog een betere keuze. Heb jij Federer al een keer bezig gezien met zijn fysieke trainer?
Ja. En ja, zoals ik daarnet zei, dat is inderdaad op een heel speelse manier. Natuurlijk, je weet niet wat er gebeurt in de achtergesloten deuren, in de behandelruimte. Maar hoe ja, dat is, ik denk dat geen geheimen zijn. Hè, als ik terugkijk naar mijn ervaring met Janina, tijdens het toernooi het bewegingspotentieel zo groot mogelijk houden. Hè.
En dat is dan vooral door spelvormen?
Op tafel losmaken of stretching of vormen van yoga, vormen van dynamische stretching gebruikten wij altijd om simpel los te blijven, hè, tussen de wedstrijden door, tussen de trainingen door.
Zaken die zo weinig mogelijk impact op het energiesysteem hebben,
ja.
maar wel de potentiële energie openhouden
voilà.
Voor te presteren.
Inderdaad.
Je hebt een tijdje Janina persoonlijk begeleid.
Ja.
Kun je daar nog wat meer over vertellen?
Ja, een heel, heel leuke, heel leerrijke periode. Ik deed de Azië-trip, deed ik bijvoorbeeld meestal mee. Omdat dat voor Janina ook een vrij lastige is. Niet alleen door het verre reizen. Maar ook gewoon omdat je dan meestal 2 of 3 toernooien naar elkaar gaat spelen op korte tijd. En ik ben oorspronkelijk met haar beginnen werken omwille van een rugprobleem, om dat een beetje onder controle te krijgen. En mijn taak bestond er in het begin vooral uit om biomechanisch te gaan analyseren in haar tennisspel waar dat de krachten foutief opgevangen werden of waar dat er te veel energie verloren ging in het lichaam. Ja. Dus zijn we eigenlijk van, ja...
Kan je, dat specifiek, kan je het voor haar eens specifiek verwoorden? Wat ja. er dan, hoe dat haar bewegingskwaliteit niet optimaal was en wat dat je dan gedaan hebt om dat te verbeteren?
Wel, er was een dubbele hernia. Ik denk L2, L3. En eerlijk, ik heb maar na een paar... ik denk na een anderhalf jaar zag ik de foto's bij de specialist. En had ik die van in het begin gezien, had ik misschien echt wel... had ik misschien iets voorzichtiger geweest. Maar goed, we zijn van onderuit beginnen werken, vanuit de voeten beginnen werken, zo naar de heup. Ja. En dan is de rest van het lichaam eigenlijk meegekomen.
Ja. Waarom start je bij de voeten?
Omdat, ja, we staan nu helemaal met onze voeten op de grond. Ja. Bewegingen worden ingezet vanuit de voet. Bewegingen worden afgeremd vanuit de voet. Dus dat is het allereerste contact met de grond. Die ervoor zorgt dat je gaat accelereren of decelereren. En daarbij komt nog een keer de combinatie van voor-achterwaarts laterale verplaatsing, rotaties die daar ook moeten opgevangen worden. Dus je kunt van links naar rechts lopen, maar als je van links naar rechts loopt, langs je baseline, dan is wel de bedoeling dat je op het einde van die beweging dat je rotatie inzet en dat je een voorhand slaat. Ja. Ja, dus het transleren van die zijwaartse verplaatsing naar die rotatie, ja, daar hebben de voeten een enorme belangrijke rol in. Ja.
En de meeste trainers starten vanuit de core en gaat op je rug gaan liggen en doet een dead bug. Zeker als iemand rugproblemen heeft.
Ja.
Hoe is uw visie daarop?
Ja.
De talk en de dead bug en
dergelijke. Oké, vanuit behandeling denk ik dat ook, en dat bijvoorbeeld Pilates daar ook een aparte insteek kan in zijn. Dat is ook nodig, dat is zeker nodig. Maar goed, ik bekijk het functioneel, ik start vanuit de voet. Ja. Omdat ik een beetje redeneer, je kunt die core nog zo sterk maken, als die verbinding met de voeten niet is, dan gaat hij ook niet aangestuurd worden. Dus dan loopt de eigenlijk kans op
Als je een vrij snel uitwet, maar de banden staan plat,
voilà.
Gaat hij niet snel, gaat hij nergens raken, ja. En als je een bochtje gaat moeten nemen,
voilà.
Dan gaat hij in de kou zijn. Ja.
En je gaat niet goed af, allee, je gaat niet goed vertrekken, je gaat niet goed afremmen, en je maakt de rest kapot.
Oké. En die rugproblemen bij Janina, die zijn op dit moment, heeft ze daar nog last van? Of die hernia zit er nog? Of hoe?
Ja, die verdwijnt nooit. Hè. Dus dat is iets waar er altijd rekening mee moet gehouden worden. Hè. Maar ik denk dat ze er vorige week ook terug last heeft van gekregen. Maar goed, dat zit onder controle, dus dat kan beschermd worden. Het is ook iets wat ik heel hard nastreef met elke atleet dat ik werk, is dat hij zijn eigen lichaam goed moet leren kennen. Je kunt er uiteraard niet altijd bij zijn, je kunt niet altijd de controle hebben, maar als zij zelf een beetje weten van, oei, ik voel dat, en ik voel dat ik daar minder beweeg, hè, dat ik heel simpel, hè, een heel simpel testje kan zijn, gewoon een frontstep, een stap naar voren, en de grond tikken met je tegenovergestelde hand dat je naar beneden gaat. Als je daar voelt dat je niet vlotjes naar de grond gaat, of dat niet alles meegaat, of dat je flexie niet oké is, ja, dan weet je dat er ergens wel iets aan de hand is. En dan kun je ook wel voorstellen dat je op een tennisveld gaat meedragen.
Ja. Oké. Okay. Op dit moment begeleid je haar niet meer?
Nee, niet meer zo intensief. Je moet een minimum aantal weken en tijd ermee kunnen bezig zijn om dat echt wel goed te kunnen doen. Hè.
Okay. Heb jij zelf een soort van mentor gehad doorheen jouw professionele carrière als trainer?
Ja, zeker. Ik moet zeggen dat ik... Dat ik ongelooflijk veel ervaring heb opgedaan en dankbaarheid heb tegenover de mensen van de allereerste groepspraktijk waar ik heb ingewerkt. Waar dat we eigenlijk de holistische visie dat ik dat kunnen toepassen heb dankzij hen in bewegingen. Ja. Dat ik daarin een beetje mijn weg gezocht heb. Mijn eigen volleybalcarrière heeft daar ook wel toe bijgedragen om op zoek te gaan naar van oké. Ik wou ook altijd hoger springen. Ja. En ik voelde dat ik met de klassieke methodes, wat ik tot dan toe weet van had, als ik 17, 18 jaar was, en ik had dan ook wel het geluk gehad dat ik echt wel goede trainers had, die er ook mee bezig waren. Maar ja, krachttraining om hoger te springen, ik werd krachtiger en mijn lichaam die veranderde van constitutie, maar ik sprong daarom niet hoger en ik verloor een beetje van mijn bewegelijkheid als spelverdeler. Ja. Dus ja.
Als spelverdeler is die bewegelijkheid essentieel.
Voilà. Dus het was het een beetje opgeven om in het ander beter te worden, maar het weegt eigenlijk niet op. Hè. Ja. En qua mentor, dan, ja goed, je begint je weg te zoeken, je studeert af en je begint eigenlijk zo wat actieve revalidatietraining te doen. En dan vraag je je af, waar ben je mee bezig? Oké, dat was meestal één op één. Dan ben ik wel een beetje toevallig eigenlijk een aantal heel interessante opleidingen gaan doen. Via de Personal Training Academy, waar ik met persoon Jean Sadouni in aanraking ben gekomen. Dat is iemand die uit het judo kwam. Ik moet zeggen, ook van die mensen heb ik ongelooflijk veel wijsheid opgestoken.
Welke opleidingen waren dat?
Dat was de klassieke personal training opleiding van de Fitness Academy toen nog. Ja. Maar goed, dat ging, dat was vrij functioneel.
We spreken over meer dan 10 jaar geleden? Of?
Ja, Hannes, bijna wel. Dank u.
Dat was toen al vrij functioneel?
Ja. Ja, we hadden echt geluk dat die persoon echt met de juiste dingen bezig was. En dat ons dat dan later, we waren met een aantal mensen die toen tegelijkertijd gestart zijn, dat ons dat dan tot bij Michel Dalcour heeft gebracht, tot bij Gary Gray, Gray Institute heeft gebracht, ja. Institute of Motion, en Thomas Myers, dus de Anatomy Trains van Thomas Myers. Ik moet zeggen dat mijn ervaring vanuit de allereerste groepspraktijk, GKO, waar ik in der tijd de kans heb gekregen om te starten, plus Jean Sadouni, plus dan zelf verder gaan kijken en mijn samenvatting maken van alle opleidingen dat ik gedaan heb, dat mij dat tot een bepaalde visie heeft gebracht waarvan dat ik voelde dat hij daar niet was in de sport. En dat ik voelde van, dit is een hiaat. Ja. En dat ging hem over beter. Allee, dat was de sleutel is beter bewegen. Ja. Van de sporter een betere beweger te maken om zijn krachtpotentieel te kunnen omzetten in snelheid.
En school je jezelf nu nog altijd bij?
Ja, ik probeer nog altijd toe, maar nu is dat zo eerder. Ik ga niet meer actief, ook een beetje door de gezinsbezigheid natuurlijk. Ik ga niet meer ook actief naar opleiding, maar door artikels. Ik heb ooit een boek over fascia cadeau gekregen van een osteopaat. En die is nog altijd niet uit. Dus als ik daarin begin te lezen, dan brengt mij dat weer bij een ander artikel.
Het is een andere vorm van leren dan dat je 10 jaar geleden deed. 10 jaar geleden waren het meer opleidingen, nu is het meer zelfstudie uit boeken en dergelijke.
Nu ga ik echt op zoek naar wat ik nodig heb. Of ik zit met een probleem bij een sporter en ik wil daar een oplossing voor vinden. En dan ga ik op zoek.
Ja. Ja. Oké, dat is interessant. Hoe heet die boek van de fascia?
Het is een verzamelboek over fascia en eigenlijk allemaal wetenschappelijke artikels die gebundeld zijn. Een exacte titel ontgaat mij nu.
De schrijver? Weet je,
nee.
Anders moet je mij de naamsfactie doorsturen, dan kan ik die bij de show notes steken.
Zeer goed.
Je hebt ondertussen meer dan 10 jaar je eigen studio.
Ja.
Je bent gestart in 2007 met FOMSA.
Onmiddellijk na het afstuderen. Hè. 2005 afgestudeerd, onmiddellijk begonnen eigenlijk. En dan na een aantal jaar de naam Forza gedoopt. Omdat Forza de roepnaam is voor sterk. En daar zijn wij dezelfde mening toe gedaan.
Achteraf pas door dat onze naam eigenlijk exact dezelfde naam is, omdat het gewoon een andere taal is. Maar in onze business, denk ik, in de trainingsbusiness, iedereen wil sterk worden, iedereen wil Forza. Ze zeggen dat wel een heel mooie naam is. Wat is de visie van Forza?
Dus mijn visie met Forza was eerst en vooral om sterk te zijn in training, in alle facetten van training. En vooral wat dat in een basis ligt van training. Hè. Dus aan de basis van de prestatiepiramide ligt de functie. Hè. De functie van een lichaam, is dat een lichaam dat moet functioneren voor een basketter? Is dat een lichaam dat iemand nodig heeft om de dagdagelijkse huishoudelijke taken te doen? Is dat een lichaam dat enorm hoog moet springen, dat een meter en half hoog moet springen? Dus ik ga kijken wat dat lichaam moet doen, waarvoor dat moet dienen. En dan ga ik achterhalen of dat de functie daar is en of dat we de functie kunnen verbeteren. Dus vanuit dat opzicht start ik altijd vanuit een grondige screening. om dan mijn samenvatting te kunnen maken, om eigenlijk ja, het lichaam van die sporter beter te leren kennen en om daar kwaliteit aan toe te voegen.
Kan je meer uitleg geven over die screening?
Ja.
Is dat een screening die je zelf ontwikkeld hebt? Is dat FMS? Is dat Partanova?
Nee, dat is inderdaad een screening die ik zelf ontwikkeld heb met de verschillende visies. Allee, als ik mij goed kan herinneren in mijn opleiding, dan had ik... was een deel gewrichten. Oké, die gewrichten bewegen zo, die gewrichten staan in daarvoor. Dat gewricht moet dat kunnen. We hebben drie belangrijke gewrichten. En dat is onze enkel, dat is onze heup en dat is onze T-spine. De thoracale wervelkolom, waar dat onze schouderbladen aan vasthangen. Als die drie bewegen zoals dat ze moeten bewegen, en dat wil zeggen, die zijn gemaakt voor te bewegen in drie dimensies, zowel voor, achter, zijwaarts als rotatie, dan is er in dat lichaam niet veel aan de hand. Ja. Als iemand bij mij terechtkomt, dan komen ze meestal terecht met een probleem. Of ze hebben een langdurige klacht die maar niet overgaat. Ze denken dat ze niet meer kunnen lopen. Hè. Of ze willen een stapje verder zetten in prestatie. En dat stapje verder, dat komt er maar niet. Dat komt er niet door een marathonloper die 10 minuten beter wil doen op zijn tijd op de marathon. Dan zie je dat je op het functionele moet inwerken. En dat het dan... dat het dan wel dieper zoeken is en dat je dan heel veel uitkomt als je ziet, als je die drie gewrichten checkt, dat ze in een bepaald vlak niet gaan bewegen of minder gaan bewegen dan in een ander vlak. Dat dan ook gecompenseerd wordt. Als er bijvoorbeeld in een enkel te weinig dorsiflexie is, ja, dan gaat die voet dat op een of andere manier gaan corrigeren. Dan gaat die voet wat meer naar binnen vallen. Dan gaat er... dan gaat... de pronatie daarvoor gaan compenseren. En als dat gepaard gaat, als te weinig of te veel pronatie gepaard gaat met te weinig dorsiflexie, ja, dan is dat altijd een beweging die energie kost. Dat is altijd een beweging die je elders in het lichaam gaat moeten bekopen. Dan ga je zien dat een loper daar ofwel veel te kort in gaat, omdat zijn voet anders zou neervallen, dat hij energie verliest, ofwel ga je zien dat hij daar veel te ver in valt. En dat hij daardoor energie verliest in het zijwaartse vlak. Dus dat de voet naar binnen gaat kantelen, dat de rest van het lichaam meegaat. En dat de heup op den duur gaat compenseren om dat te gaan opvangen. Ja. Dus dat vind ik persoonlijk een heel belangrijk.
De screening hangt eigenlijk af van de functie.
Voilà. Mijn loper wil ik zien lopen. Een volleyballer wil ik zien volleyballen. Een tennisser wil ik zien tennissen. En dan ga ik hem, ga ik hem ook zeer geïsoleerd gaan screenen, ga ik gewricht per gewricht gaan bekijken en zien wat dat de gewricht geïsoleerd doet en wat dat de gewricht in beweging doet met de voeten op de grond natuurlijk. Ja.
Oké. Je bent een heel ervaren personal trainer. Wat is volgens jou een van de belangrijkste skills die een personal trainer moet hebben? Want er zijn er heel veel op dit moment, meer en meer. Ook veel personal trainers die naar de podcast luisteren. Dus ik denk dat het wel belangrijk is en interessant is om te weten van waar moet je goed in zijn als personal trainer?
Ja, je moet ongelooflijk goed kunnen luisteren. Hè? Ja. En alle informatie die je binnenkrijgt, kunnen verwerken om dat te combineren met wat dat je ziet. Maar natuurlijk ook... daar natuurlijk ook een juiste abstractie van te maken. Soms komen mensen binnen met last in de schouder, maar je ziet al na een paar bewegingen dat er aan de schouder niets aan de hand is, maar dat het eerder van elders in het lichaam komt. En dan is de volgende moeilijke taak om die persoon inzicht te geven in zijn lichaam. En ik heb al ongelooflijk veel gehad dat van zodra dat ze snappen dat het probleem niet in de schouder zelf zit, dat de pijn in de schouder zelfs op één sessie kan verdwenen zijn. Als iets bewuster bewegen vanuit een heup, en dat gaat dan niet alleen de heup zijn, dat gaat dan door tot aan de voet, dan is dat een volledig ander verhaal.
Okay. Ja. In de visie heb je de visie nu is better, stronger, faster. Ja. Hetgeen dat je tot nu toe gezegd hebt, is dan vooral het better gedeelte. Ja. Hoe maak je dan de sprong van better naar stronger?
Ja, als je het bewegingspotentieel optimaliseert, dan ga je zien dat ook iemand die ervoor heel veel deadlifts deed bijvoorbeeld, of squats deed in zijn training om over te springen, dat hij dat met een groter potentieel gaat doen. Ja. Natuurlijk, je kunt ergens meer mobiliteit in creëren, maar je moet ook leren van die mobiliteit af te remmen, dus van op tijd te stoppen. Dus dat is een klein beetje bijster, maar je ziet dat iemand zijn oefening waar dat hij aan gewoon is en die hij meestal doet, dat je door aan dat bewegingspotentieel te gaan werken, dat je die oefening gaat optimaliseren, gaat verbeteren. En dan is het volgens mij ook heel belangrijk om de sprong te maken van dat better naar stronger en naar faster, om een transfer te maken.
Stronger is dan meer krachttraining? Of
ja, er kracht aan toevoegen, maar meer bepaalde load aan toevoegen. Ja. En als we spreken over load, dan denk ik ook onmiddellijk aan de Viper, ja. Die een heel interessante tool is om daarbij te gebruiken. Maar vooral om de versnelling die je inzet, om die te kunnen, de versnelling van de voorbereiding, om die te kunnen afremmen, om dat om te zetten in een tegenovergestelde beweging. Ja. Meer bepaald, iemand wil zo hoog mogelijk springen, wat gaat hij eerst doen? Als hij omhoog wil gaan, dan gaat hij naar beneden gaan. Door op de juiste manier naar beneden te gaan, ga je hoger springen. Zonder dat je iets van krachttraining gedaan hebt, ga je sowieso al beter springen. Als je daar dan krachttraining aan toevoegt op de juiste manier, en je maakt die een transfer, je maakt die koppeling, ja, oké, dan voeg je eigenlijk ook snelheid toe aan je beweging. En dan gaat het resultaat zijn, op de sprong gaat het resultaat zijn dat die hoger gaat springen.
Dus eerst de bewegingskwaliteit optimaliseren. Ja. Eenmaal dat die optimaal is, dan voeg je er een load aan toe, zodanig dat die bewegingen extra belast worden in de juiste richtingen, zodanig dat die richtingen nog sterker worden, bijvoorbeeld ja. Springen. De volgende stap heb je dan faster.
Ja.
Hoe moet ik dat precies
zien? Bij het springen is dat mee bepaald door de load. Als je dat gaat toepassen op een loper en je wil iemand sneller laten lopen, dan ga je bijvoorbeeld gaat hem sneller laten lopen door zijn paslengte te vergroten. Ja. Als je op de mobiliteit werkt van de enkel en je neemt daarbij de mobiliteit van de heup, dan gaat hij een grotere paslengte hebben. Nu, een heel belangrijke voorwaarde, op het moment dat hij een grotere paslengte hebt, dan gaat hij hem ook hoogstwaarschijnlijk gaat hij meer op zijn voorvoet laten landen. Maar dan is het heel belangrijk dat hij in de volgende fase dat zijn hamstrings versterken. Ja. Zodanig dat hij die kracht kan overbrengen, dat hij die kracht kan afremmen.
Als je zijn paslengte vergroot, dan wordt de kracht op de hamstring wordt ook groter, ja. Dus die moet wel sterk genoeg zijn om dat te kunnen absorberen.
En de hamstring is een belangrijk onderdeel, maar in het geheel de achterste keten is een nog belangrijker onderdeel. Ja. En dan zit ook de core ertussen, en als je dan krachttraining voor de achterste keten, krachttraining voor de core, dan ga je die transfer en die loopbeweging veel gemakkelijker maken. Dan gaat iemand automatisch sneller lopen.
Dus lopers, bij lopers is het belangrijk dat ze een sterke achterste keten hebben.
Ja, onder andere.
Kan je die eens overlopen, die achterste keten, van voet?
Ja, dus het begint in de voetzool. Dus als je op het moment dat je eigenlijk de grond meer gaat aanvallen met je voorvoet, en dan heb ik het niet over blootvoets lopen, want ik ben ervan overtuigd dat met de juiste minimale schoen en dat voor de gemiddelde loper dan een zero drop, dat ook kan renderen om te helpen om grotere paslengte te lopen. Dus we beginnen bij de voet, we gaan naar de kuit uiteraard, de kuit, de hamstring, de achterste keten, de gluteus, die als aanhechtingspunt moet dienen om dan uw core aan vast te maken. En dan steekt de oven naar de andere kant. Dus dan maakt eigenlijk, laten we zeggen, laterale keten, gekruiste keten, achterste keten, diepe voorste keten. Je maakt eigenlijk ter hoogte van de heup, maakt de switch en een oversteek naar alle andere ketens, functioneel gezien. Ja. Dus om die grotere paslengte te kunnen afremmen, heeft hij de stimuli in de achterste keten, maar die moet je vastmaken of die komt ergens aan in je gluteus. Die gluteus via de thoracolumbale fascia gaat het dan combineren met de tegenovergestelde zijde. En als je de loopbeweging ziet, je ene been is voor, een andere arm, tegenovergestelde arm is achter. Ja. Dus die koppeling is iets heel belangrijk. En daar is waar alle ketens eigenlijk in werking komen.
Ja. Oké, super interessant.
En een heel simpele ingreep, maar je moet dat natuurlijk wel uit de screening moet je een beetje zien welke keten dat op die moment de belangrijkste is. Maar bijvoorbeeld werken aan laterale keten, meer mobiliteit lateraal in de heup. Tensor fascia lata, iliotibiale band, kan een link zijn om, om veel rugproblemen, ik ga niet zeggen oplossen, want dat is mijn taak niet om rugproblemen op te lossen, maar te verzachten en ook knieproblemen te verbeteren.
Dat de ketens beter leren samenwerken, ja. Dat de energie beter verdeeld wordt, ja. Dat energieverbruik, zeker voor lopers, hoe minder energie dat je verbruikt, voilà. Per stap, hoe verder en hoe gemakkelijker dat gaat kunnen lopen. Ja.
En daar ligt dan een heel belangrijke link, misschien ook wel interessant voor ons, voor trainers. Want wanneer en hoe werken wij samen met andere specialisten, met kiné, met osteopaat? Ik denk dat ik nu gedurende de jaren, dat ik er toch wel al heel veel samengewerkt heb. En iedereen heeft zo'n beetje zijn specifieke manier van bewegen. Maar mijn ervaring is dat zowel kiné als osteo daarom niet opgeleid zijn om het biomechanische, het totaalbeeld van die persoon. Als je dan die loper behandelt op je tafel, dan weten we al wat dat hij moet kunnen, maar de globale loopbeweging...
Je haalt hem uit zijn context.
Voilà.
Want staat, voilà. Het lopen doet er al rechtstaand buiten.
Ja.
Dus voor iemand die hoger wil springen... Een screening die je zou doen, is kijken of dat zijn achterste keten sterk genoeg is.
Onder andere, ja.
Hoe zou je dat screenen?
Vooral eerst vertrekken vanuit het globaal beeld. Hè. Hoe, als hij naar beneden gaat, als hij lost om te springen, hoe wordt het werk verdeeld? Hè? En daarbij maak
met
ik altijd...
Met het grote oog,
ja.
Kijk je naar zijn springbeweging.
Ja.
En jij hebt in je hoofd een checklist die je overloopt van dat mag niet, dat moet wel.
Ja, een van de foute bewegingen die je kunt hebben is dat lichaam dichtklapt. Dus dat het bovenlichaam te veel naar beneden klapt. Dus dat je eigenlijk een scharnierpunt hebt ter hoogte van uw heup.
Beetje zoals een deadlift.
Ja. Ja, inderdaad. Dus dat ze gaan springen zoals dat ze zouden deadliften.
Ja.
Ja. Dus dan gaat er heel veel energie verloren.
Ja.
Ik zeg altijd, je moet proberen, als je op een veerke duwt, en als je dat veerke dan uiteindelijk een klein beetje schuin ten opzichte van de grond induwt, ja, dan gaat hij in de tegenovergestelde richting schuin naar voren springen.
Ja. Ja.
En ik kijk altijd zo naar het lichaam. Hè. Als je nu van boven een kracht zou uitoefenen, en je laat dat lichaam... laat dat lichaam buigen, wordt het werk verdeeld.
Ja.
Wordt dat opgevangen in de enkel, wordt dat opgevangen in de heup. Als dat goed opgevangen wordt in enkel en in heup, dan gaat er in het kniegewricht niets aan de hand zijn. Wat is een controlepunt? Als je ziet dat de knie bijvoorbeeld, dat we al jaren zijn, de knie mag niet voorbij de tenen gaan.
Ja.
Okay, als je ziet dat er daar iets scheelt, of als die knie te ver naar binnen valt, dan moet je absoluut beginnen kijken naar de voet.
Ja.
En dan is de volgende stap weer naar boven, naar de heup. En dan kijkt hij naar het bovenlichaam. En dan is de diepe voorste keten een heel belangrijke om te zien of dat hij voldoende beweging toelaat. En dan is de psoas een heel belangrijke spier om te zien of dat veerke ingedrukt kan worden en dat er gratis energie vrijkomt.
Oké. Je hebt heel veel ervaring ook in de volleybal.
Mm-hmm.
In het begeleiden van groepen binnen volleybal in functie van springen, want
ja.
Volleybal is een springsport.
Ja.
Ik krijg redelijk veel vraag van mensen, hoe kan ik nu al die theorie die ik te weten kom over springen, hoe kan ik dat nu op een groep gaan toepassen? Dus misschien leuk om een keer samen een oefening te maken van, je geeft vanavond een groepstraining aan een groep volleyballers in functie van sprongkracht.
Mm-hmm.
Hoe begin je daaraan?
Ja, ik ga meestal beginnen met, klinkt misschien heel eigenaardig, een ladderoefening.
Ja.
Dus een coördinatieoefening in de ladder. Waarom? Omdat dat voor mij de meest simpele vorm van pliometrie is.
Ja.
Als je daar een bepaalde coördinatie in steekt, waarbij dat ze niet alleen maar recht naar voren of recht naar achter moeten, maar ook een zijwaartse verplaatsing moeten maken, dan komt die voet en komt die enkel onder alle mogelijke hoeken te bewegen. Hè. Niet alleen voor-achterwaarts, zijwaarts, en daarbij komt automatisch ook rotatie. Dus dan zijn er in de voet al een keer in alle drie de dimensies aan het prikkelen.
Dat is de eerste oefening waar je mee begint.
Ja. Ja. Ja.
En dan kan je eigenlijk gemakkelijk, zeker als je in een groep bent, kan je gemakkelijk 4-5 ladders naast
voilà.
Elkaar leggen. En een paar een theorie simpele oefeningen laten doen.
Zeker. Ja. Dan probeer je daar wat snelheid aan toe te voegen. Dus dan ga ik met wedstrijdvormen werken. Als je dan toch 4-5 ladders naast elkaar leggen hebt. Iedereen start tegelijkertijd. Je hebt drie oefeningen. Je hebt elke oefening een cijfer gegeven. En de start is gewoon het cijfer van je oefening dat ze moeten uitvoeren. Ja. Ze moeten denken, tegelijkertijd uitvoeren. En degene die, ja, meestal degene die eerst, die juist gedacht heeft en juist vertrokken is, ja, die is...
Dus je voegt eigenlijk het cognitieve en een spaalvorm er onmiddellijk, niet onmiddellijk, maar één keer dat ze het patroontje snappen, dan voeg je het cognitieve en een spaalvorm eraan toe om het leuk te maken.
Ja, inderdaad. Want alleen een heel belangrijke, en dat heb ik in het volleybal heel veel gezien, je kunt wel iemand hebben die ongelooflijk hoog kan springen, die geïsoleerd, zonder dat er een bal en zonder een tegenstander in het spel is, heel hoog kan springen, maar die moet altijd springen in functie van een bal, en die moet altijd springen in functie van een tegenstander. Ja. Dus kunnen ze de signalen die er voor de rest bij komen, ook verwerken. Ja. Dus als je dan met die ladderoefening begonnen bent, dan ga je natuurlijk eerst de ketens gaan losmaken. Dan ga je de achterste keten, de voorste keten, eventueel nog wat voetenwerk als je ziet dat er... meestal is al op blote voeten begonnen.
Na de ladderoefening ga je over naar mobilizers voor de verschillende myofasciale ketens.
Ja. En bij die mobilizer, daar zit dan zeker in voldoende mobiliteit voor de heup, zodanig dat ze op de juiste manier kunnen doorbuigen. En dan gaat het over naar een spelvorm.
En die mobilizers, hoe doe je dat? Dat zijn oefeningen die ze kennen? Of ze staan in een cirkel en jij staat in het midden? Of?
Ja, staan meestal in een cirkel. Nu na een aantal maanden, als ik met een groep zou werken, dan moeten ze die echt wel... Moeten die echt wel van buiten kennen, hoor.
Dus het is een vast protocol, eigenlijk, om het zo te noemen, die je een heel seizoen gebruikt.
Ja.
Af en toe maak je misschien wel aanpassingen?
Of? Ja. Goed, er zijn qua mobilizers zijn er ondertussen honderden oefeningen. En er zijn hele kleine nuances in. Om de achterste keten een goede rek te geven, dan is het belangrijk dat de ene met zijn handen tot aan zijn voeten gaat. En de andere meer met zijn handen recht naar voren. En nog de andere dat hij dat gaat combineren met een armzwaai. Zodanig dat hij zijn ketting op een andere manier afremt.
Wat ik vaak merk als ik dat in groep doe, is dat velen niet goed begrijpen waarom dat ze het aan het doen zijn. Waardoor dat soms de focus wel verloren gaat.
Ja.
Waardoor dat ook de juiste keten niet gerekt wordt.
Ja.
Heb je daar tips voor? Hoe dat we die nieuwsgierigheid kunnen triggeren? Hoe dat je... Geef je een theoretische les over die ketens?
Ja, dat hangt een beetje af van de leeftijd. Hè. Als ze oud en professioneel genoeg zijn, dan is de uitleg voldoende.
Ja. Wat ik een keer gezien heb, is iemand die voegde een bal toe aan de mobilizers.
Voilà, ik kan net zeggen, als dat voor jeugd is, dan geven ze een bal in hun hand.
Ja. Ja. Dus laat ze de mobilizers doen in de plaats van met een Viper in de handen, geeft ze een volleybal in de handen, of een basketbal of een voetbal in de handen.
Bijvoorbeeld met een tennisbal, als je de voorste keten moet openen, wat gaan we dan doen? Een achterwaartse lunge en aan dezelfde kant gaan we een arm omhoog. Wel, dan in de armzwaai ga je doen alsof dat je wapent. Dus je zet een stap achteruit en de beweging als je doorbuigt, laat je wapenen. Dus je gaat dat veel gemakkelijker doen als je zegt, je hebt een tennisbal in je hand. En doe nu alsof dat je de voorbereiding maakt om je tennisbal zo ver mogelijk weg te gooien. Als je zo ver mogelijk wil gooien, dan ga je net voldoende openen. En daar ligt de zeer belangrijke nuance in een mobilizer. Je kunt ook te ver gaan. Als je zegt, je moet je arm openen en zo ver moet naar achter, dan zijn er sommigen die gaan overnemen en die gaan trekken. Dus die een bepaalde kracht gaan toevoegen aan die
te veel torsie in de onderrug.
Voilà. Ja. En dan mist je ook het doel van je... Dan is het eigenlijk de achterkant die gaat reageren om je tegen te houden, in plaats dat de voorkant is die gaat openen.
Super. En na de mobilizers dan?
Terug naar een spelvorm bijvoorbeeld. En in volleybal gaat het om de reikhoogte boven het net. Dan ga ik een net integreren. Dan gaan ze bijvoorbeeld per twee tegenover elkaar staan. En dan steken we wat reactiesnelheid op. Hè. Ene kant is de leider, andere kant is de volger. En die start met zijn twee handen in blokpositie. Maar die gaat telkens maar één hand opsteken. Ja. Dus als dat mijn rechterhand is die ik boven net steek, dan moet dat bij u ook uw rechterhand zijn. Dus dan gaan we altijd kruisen. Als dat bij mij het linkerhand is, moet dat bij u ook linkerhand zijn. Zijn dat de twee handen, dan ga je ook met twee. Dus zodanig dat van bij de sprong weer die oog-handcoördinatie erbij komt. Ja. En je moet niet zeggen van, je moet geen gradatie van spronghoogte toevoegen, want ze gaan ook genoeg springen om aan dat net te kunnen. Ja. Waar ik wel op ga letten, dat is dat dezelfde lengtes bij elkaar staan, of dezelfde functies bij elkaar staan. Een middenblokker dat met een middenblokker doet, een hoekblokker, spelverdedigers met elkaar.
En is dit al de kern van de training, of is het nog altijd opwarming? Of?
Dat is de opwarming, want dan gaan we bijvoorbeeld wel naar iets zwaarder pliometrie, of naar een krachttraining, waarbij dat we met halters van 2x3, 2x5 kilo gaan werken. En dat we bijvoorbeeld eerst op de neerwaartse fase van de squat gaan werken. Dus we vooral gaan werken op wat doorbuigen. Dat we dan vooral gaan werken op het vanuit het diepste punt opduwen. En dat we dan de koppeling gaan maken van beneden naar boven. Ja. Met gewicht, gekoppeld aan een transfer zonder gewicht.
En hoe organiseer je dat in groep?
Circuitvorm.
Ja,
ja. Je kunt gewicht je kunt twee halters gebruiken, je kunt daarvoor een rekker gebruiken, je kunt daarvoor een medicinebal gebruiken.
Dan maak je verschillende postjes,
ja.
Die leg je dan op voorhand uit,
ja.
Dan zet je een timer in hang en ja. Dan werken ze een bepaalde periode in datzelfde postje en dan schuiven ze door naar het volgende postje.
Klopt. Ja, klopt. En dan een beetje dezelfde regel die ik hanteer in mijn dagelijkse 1-op-1 training om zo efficiënt mogelijk te werken. Ga ik ofwel in timers van 20-10 werken.
30 seconden werken, 10
seconden rust. Tabata-principe. Omdat je dan al je energiesysteem naraakt. 30-15 of 40-20. Ja. Als het met meer om de kwaliteit van de beweging gaat, en nog niet zozeer om het aantal herhalingen, maar toch, er moeten 10 herhalingen zou te weinig zijn, dan geef ik 40 seconden. Ja.
Maar nooit meer dan 40 seconden.
Nooit meer dan 40. In zo'n oefening nooit meer dan 40 seconden.
Kracht in de krachtoefeningen, biometrische oefeningen, meer dan 40 seconden. Oké, en waarom niet?
Omdat je dan naar overschakelt naar een ander energiesysteem. Ja. Uiteindelijk, als je dan dat circuit gedaan hebt en je gaat
dan
terug...
Dan spreken we nog altijd van een functie van volleybal, dat... Een ander energiesysteem dat langer dan 40 seconden duurt, is in functie van volleybal eigenlijk niet interessant.
Niet interessant, ja. Nee. Je moet ook rekenen, het is niet elke functie op het veld die altijd die elke seconde van de 30, 40 seconden durende rally, die voluit moet gaan. Hè.
En als we dan voor het voetbal zouden kiezen, zou je dan met langere interesse
werken? Ja, dan zou ik wel naar een minuut gaan werken. Ja. Ja.
Oké, dat is wel interessant. Doe jij een cooling down bij een training?
Ja, dat kan ook een spelvorm zijn. Dat kan een balspel zijn op blote voeten. Een soort Chinese voetbal of zo met de hand. Maar meestal zijn dat mobilizers. Ja, waar ik mee eindig.
Dezelfde mobilizers die in het begin gedaan zijn?
Die in het begin gedaan zijn, ja.
En geen statische stretching?
Statische stretching ga ik vooral individueel doen. Ja. En dan nog is dat niet echt een statische stretching, omdat ik daar de ademhaling aan toevoeg. En ja, dat je dan eigenlijk ook meer dynamisch bezig bent.
Het is meer ademhalingsoefeningen, voilà. Dynamische stretching dan statische stretching. Ja.
Persoonlijk heb ik dat ook het liefst als je... Voor een wedstrijd, als ik wil geprikkeld zijn, als ik dan terugdenk aan een volleybalwedstrijd, ik denk dat dat net hetzelfde is voor een basketbalwedstrijd, dan komt het er niet meer op aan om met je ademhaling te werken en relaxed te zijn. Nee, dan moet je jezelf een beetje opfokken. Na een wedstrijd, en ik had ook altijd de regel, of voor mijzelf of voor mijn ploeg, van onmiddellijk na de wedstrijd cooling down en mijn ademhaling werken en niets zeggen tegen elkaar. Even gerust laten. Dus even met je ademhaling gewerkt. Als coach ook. Ook voldoende ervaren. 2 keer nadenken voordat je dat iets zegt. Of als iemand komt vragen. Heb ik goed gespeeld? Of waarom ben ik vervangen? Of waarom ik dat. Niet op antwoorden. Eerst cooling down. En dan pas als alles bezonken is. Een stapje verder.
Dus mobilizers en ademhalingsoefeningen. Om je systeem tot rust te brengen. Om je hoofd tot rust te brengen. En op die manier een training eindigen.
Te eindigen, ja.
Oké. Als je voor een springprogramma moet kiezen, je moet één van de twee kiezen. Het springprogramma is gebaseerd op werken met een dumbbell of het springprogramma is gebaseerd op werken met een barbell. Welke van de twee zou je dan kiezen?
Dumbbell.
De dumbbell?
Ja.
En waarom?
Omdat je nog iets meer vrijheid hebt qua beweging. Ja.
Oké.
Ja. Voor mij gaat een barbell dan meer naar kracht zijn. En gaat de dumbbell, de ene dumbbell of de twee dumbbells, meer naar functionaliteit zijn ook.
Ja. Ja. En springen is functioneel.
Ja, ik ben ervan overtuigd dat ik in eerste instantie iemand die hoger wil springen, al een stap verder gaat kunnen helpen door functioneel te werken. Ja. En dan kun je er uiteraard krachttraining aan toevoegen. Hè. Maar altijd de link naar het functionele. Ja.
Ja. En als je jouw favoriete trainingstool zou mogen kiezen om een springprogramma op te stellen, van kijk, nu heb je een 8 weken programma en die een tool moet je kopen en dat zijn de oefeningen die je met die tool moet doen, welke zou je dan kiezen?
Ja, dan merk ik ook dat ik heel snel teruggrijp naar de Viper. Hè. Ja. Omdat die bestaat in verschillende gewichten. Je gaat van 4 naar 6 naar 8 naar 10 naar 12 naar 16 naar 20 kilo.
Ik heb een van 24 gezien ook, denk ik.
24? Ja. Nee, daar nog geen ervaring mee. Maar goed, met die 20 kun je nog altijd wel iets doen en kun je ook afwerken met een kleine sprong, vind ik. Maar vooral ook omdat die je helpen om de juiste load te krijgen.
En welk gewicht zou je dan kiezen voor de 8 weken programma? Zou je dan een 4 kilo kiezen of zou je dan een 20 kilo kiezen?
Als we over volwassen getrainde atleten gelijk wij spreken. Nee, 6 à 8 kilo.
Ja, ja. Okay. Ja. En waarom 6 à 8 kilo?
Omdat je dan nog de goede koppeling met de load kunt maken. Ja. Als je zwaarder gaat werken en je wilt de koppeling maken, dan denk ik dat je altijd een bepaald verlies gaat hebben in je koppeling van excentrische voorrek naar concentrische contractie. Ja. Dan gaat er daar wat energie verloren.
Ja. En het is die overschakeling die
je... Het is die overschakeling die je optimaliseert.
Die wilde zo goed mogelijk aan elkaar kunnen koppelen, want hoe meer ruimte dat er daartussen zit, hoe meer energie die er verloren gaat.
Voilà.
Oké. Van waar komt dat, de Viper?
Dat is de uitvinder daarvan is Michel Dalcourt. En dat is eigenlijk, ja, wij zijn daar mee in aanraking gekomen tijdens onze opleiding. Ik denk 10 jaar, ja, misschien iets meer dan 10 jaar geleden. Super. Mij eigenlijk nooit al te veel vragen bijgesteld. Maar ja, het is iets. Het ligt altijd in mijn auto, het ligt altijd in thuis, het ligt er al meerder in de praktijk, het ligt altijd op locatie in Oudenaar. Ik heb het altijd bij.
Overal Vipers.
Ja, ik heb overal Vipers. Ja. Ja.
Oké. Wat je vaak ziet, is dat... ik heb het daar juist ook gezegd. Jij zit een opleidingsplaats voor de stagestudenten van Universiteit Gent. En wij ook. Wat ik vaak zie, is dat mensen bij ons komen, studenten bij ons komen, en dat ze oefeningen doen die ze bij u gezien hebben of ergens anders gezien hebben. Dat ik denk van, wauw, het is echt een heel goede Viper-oefening, die heb ik nog niet gezien. Ik ben wel nieuwsgierig welke redenering dat erachter zit. En dan vraag ik aan hen van, ja, waarom doe je die oefening? En dan weten ze eigenlijk niet wat ze aan het doen zijn.
Ja, wel, het is daarom ook dat die Viper, denk ik, op de juiste moment gekomen is in de opleiding die ik toen aan het volgen was. Als je mij vraagt, en als ik een workshop geef, en of als ik opleiding geef nu voor trainer B of trainer A volleybal, dan is dat ook altijd die vraag, geef nu een keer de ideale oefening, of geef nu een keer 4 oefeningen om hoger te springen. Ja. Kan ik niet op antwoorden. Maar je moet zien wie of wat dat je... Allez, als je de kans hebt om 1-op-1 te werken, je moet zien wie of wat dat je voor u hebt. En net hetzelfde met het toepassen van de Viper. Ja. En in die zin hebben wij toen een systeem, het MOVE-systeem, aangereikt gekregen. Dat systeem was ontstaan omdat trainers met elkaar wilden communiceren. Hè? Omdat ze wilden zeggen, welke oefeningen hebben we gedaan? En we weten, als we nu naar CrossFit kijken bijvoorbeeld, elke oefening heeft zijn naam. En iedereen weet wat dat hij moet doen. Kijk, dan gaat er altijd wel wat variatie op een beweging zitten. Maar in het systeem dat ik werk, dan... Daar kan een simpele squat, als je een Viper in je hand hebt, op 1000 manieren uitgevoerd worden.
Bij CrossFit is het de squat. De squat is voor de duwspieren van je benen.
Ja.
Maar op het moment dat je een Viper in je handen hebt, dat je doet in de squat, kunnen de 1000 verschillende...
Richtingen uit.
Verschillende richtingen uit.
De richtingen uit, heel strikt gesteld, met die Viper alleen al, waardoor dat je een load... Als ik een squat maak, ga ik met mijn rechterhand naar voren draaien, dan ga ik een load creëren op mijn linker gluteus. Ja. Als daarbij mijn voetpositie nog een klein beetje verandert, mijn linkervoet voorzet, en als dat is een functie van volleybal, dan gaan we ook met de linkervoet voor afstoten, ja, dan creëren we alweer een handsander load. Ofwel gaat die Viper op het moment dat je naar voren, dat je naar beneden gaat, gaat hem naar voren duwen. Gaat hem tegenovergestelde bewegen, gaat hem omhoog duwen. Dus als ik zie dat bijvoorbeeld iemand op een foute manier naar beneden gaat, dan ga ik ervoor zorgen, dat wil zeggen, foute manier zou kunnen zijn dat hij dichtklapt, dan ga ik ervoor zorgen dat die Viper in een positie blijft, zodanig dat alles in lijn blijft, om een goede krachtlijn te maken in die squat. Om ervoor te zorgen dat de grondreactiekracht die ontwikkeld wordt door de nederwaartse beweging en door het momentum, dat die op de juiste manier wordt omgezet. Dat die op de juiste manier terug door het lichaam gaat. En op die moment, ja, daar is de pronatie van de voeten belangrijke schakel in. Dan gaat die pronatie de gluteus aansturen, dan gaat die gluteus de core aansturen, dan gaat die de core ervoor zorgen dat dat bovenlichaam recht blijft.
Ja. Dus als ik u de vraag, dus eigenlijk de vraag van wat is volgens jou de beste oefening die mijn Viper kan doen om hoger te springen, is eigenlijk niet de juiste vraag, maar de juiste vraag is dan wel, wat is het beste principe, de beste myofasciale keten, het beste globale patroon waarin ik wil variëren met de Viper om mijn sprongkracht te verbeteren.
Ja, ja, klopt.
En kan je daar een antwoord op geven?
Het squatpatroon.
Squatpatroon
is een hele belangrijke, maar die kun je op zoveel manieren manipuleren. Ja. Ik zeg, voeten breed, voeten smal. Enkel en alleen al, als je nu een Viper voor je hoofd houdt, met je ellebogen in een hoek van 90 graden, hè, en je gaat die squat doen met je voeten en je knieën tegen elkaar, en je gaat die squat doen met je voeten op iets verder dan heupbreedte uit elkaar, is een andere beweging, is een andere oefening. Ja. Als je daarbij nog een keer op de moment dat je uitduwt, die Viper ook uitstrekt, en dat momentum gebruikt om van de grond te gaan, is een heel andere oefening. Als je op het moment dat je naar beneden gaat, de Viper mee laat zakken, dan ga je meer lood creëren in je achterste keten, die dan weer de koppeling moet maken om naar boven te gaan. Dat is een volledig andere oefening. Ja. Maar daar vind ik, is belangrijk om te zien wat die sporter nodig heeft.
Ja. Dus wat je zegt is dat als je de Viper laat zakken in de squat, dan gaat die achterste keten ook meegenomen worden. Ja. En door hem dan terug mee te nemen naar boven, gaat die koppeling van excentrisch naar concentrisch, gaat die koppeling gemaakt worden.
Ja. Eigenlijk door de Viper te laten zakken, gaan de voorste en achterste keten gaan synergisten worden om het bovenlichaam rechtop te houden.
Okay. Ja. Dus en eigenlijk een soort van snatch.
Ja.
Maar dan met een Viper variatie.
Voilà.
En hoe meer variatie, hoe interessanter.
Ja. Ja. Maar het is dus de analyse van de beweging die gaat bepalen of dat die snatch op die moment de juiste beweging is, of dat je armen geïsoleerd uit en dat die u dan beter helpt om in de juiste squat te gaan.
Het hangt dan van persoon tot persoon, de screening die je gedaan hebt. En,
En daar is volgens mij ook een heel belangrijk principe om toe te passen, is regress to progress. Een keer een stapje terugzetten, de beweging iets vereenvoudigen, de nadruk leggen meer op het naar beneden gaan in plaats van om dan een stap vooruit te zetten. Ja. Op de globale beweging.
Ja, dus als je ziet dat iets te moeilijk is, het makkelijker maken om het dan weer moeilijker te maken en zo opbouwen.
Ja.
Heb je even iets anders, heb je een favoriete boek, aangezien dat wij een opleiding volgt de laatste tijd, en we hebben de fascia boek daar juist al, vrouwen, kinderen, privé situaties, dus boeken is dan iets waar je meer naartoe krijgt?
Ja.
Heb je een favoriete boek op dit moment?
Goh, het zijn er een paar hoor. True to Form en Move Your DNA. Dat zijn zowel twee boeken die mij de voorbije jaren wat geprikkeld hebben. Ja. Omdat, wij hebben het daar al een keer over gehad. Ik heb het al een keer gezegd. Elk kind krijgt tegenwoordig een naam. Hè. Elke stroming binnen training krijgt een naam. Ja. Er is hier de portal waar ik volledig achter sta. Er is
Fighting Monkey,
waar ik ook volledig achter sta.
Intelligent Motion, Axels.
Maar eigenlijk werd alles volgens hetzelfde systeem. We zijn begonnen vandaag met te zeggen van we kunnen het bewegingspotentieel optimaliseren door te spelen. Oké, Fighting Monkey is, als ik oefeningen zie met bal, is reageren op. Ja. Is reageren op een beweging.
Dus communicatie. Hè?
Voilà. En als je iemand, zich ziet wegtrekken om niet tegen een bal te bewegen, dan gaat hij niet gewoon in een schrikreactie recht naar achter trekken, maar dan gaat hij daar Ja, dan gaat hij daar een bepaalde rolbeweging mee combineren, waarbij dat, als je dan denkt, wat gebeurt er in de voet, dan is dat een combinatie van pronatie aan de ene kant, supinatie aan de andere kant, en in synergie onmiddellijk terug omkeren. Om met de voet, allez, om overeind te blijven op de grond.
Zonder nadenken wordt de beste oplossing gezocht.
Voilà.
En als die niet gevonden wordt, dan moet de uitdaging aangepast worden.
Ja. Ja. Als je een brugje maakt en je zegt tegen die klant, dat merk ik veel in mijn groepstraining die ik geef, gewoon per twee, jij en ik ga in pomphouding staan, jij moet er eerst over en dan moet je eronder. Ja. Sowieso, als dat als wedstrijd is en je moet dat zo snel mogelijk doen, gaan wij daar op de juiste manier onder gaan. Sowieso. Ja, het lichaam gaat
de juiste manier. We hebben vaak als trainer iets te veel controle over wat de mensen aan het doen zijn.
Ja. Het is een heel belangrijk onderdeel. Hè? Allee, in mijn screening, dan wil ik zien of dat iemand die beweging kan controleren. Maar het is heel belangrijk om te achterhalen of dat er een probleem is of dat er geen probleem is. En als er een probleem is, oké, dan gaan we aan die mobiliteit werken, dan gaan we aan dat bindweefsel werken om die mobiliteit daar terug te krijgen. En dan is dat sowieso, dat is even werk. Dat vraagt toch wel 3 weken tot een maand werk van die klant of van die sporter om daar de juiste bewegingen te krijgen. Het voordeel is, ik leg daar in het begin heel veel de nadruk op, maar ondertussen heeft die persoon zijn lichaam ook leren kennen. En dan weet hij ook voor het vervolg van de begeleiding of dat tijd is om een keer een goede hamstring stretch te doen, om de achterste keten te doen, heupbuigers, glutes, wat dan ook, om daar een stap verder in te gaan.
De ondersteunen in het beter leren kennen van een lichaam, dat is sowieso de eerste stap. Heb je een favoriete uitspraak, een favoriete quote?
Het is een quote van een zeer tof mens en topkinesist van Lieve Maaschalk.
Ik hoop van Lieve een keer in mijn podcast te krijgen. Ik heb hem al een mail gestuurd. Misschien moet ik hem een keer zeggen dat hij de mail zeker een keer mag bekijken.
Ja. Er is maar één tool en dat is uw eigen lichaam. Ja. Dat vind ik... laat Lieven ook wel iemand zijn waar ik ongelooflijk veel van heb bijgeleerd. Het is zeer gevoelsmatig en het is zeer... kan bijna niet uitleggen, maar als je hem een analyse laat doen, zit het er... Het zit er altijd op. Je weet wat je met je sporter daarna wel of niet... kunt doen. We hebben geen 1001 tools nodig hoor, om goed te kunnen bewegen. Er is maar één en dat is uw eigen lichaam. Ja, okay. Dat vind ik toch wel een goede samenvatting van alles wat ik geleerd heb. En dan heeft Lief mij dat toch ook wel meerdere malen duidelijk gemaakt. Dat is waar.
Ik vond dat heel mooi om op die manier te eindigen.
Ja.
Dank wel voor uw tijd.
Graag gedaan.
Ik vond het weer een heel waardevol gesprek, omdat er veel dingen in zitten die zowel trainers als atleten volgens mij iets aan gaan hebben. Dus, dank
u. Ik hoop het.
Merci.
Graag gedaan.